Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit de 103e psalm, psalm 103, en daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Het 8e en het 9e vers van de 103e psalm.
Thank you.
Geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere, willen we gaan zingen uit de 79ste psalm, het vierde vers. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek Richteren, Richteren 6. En we willen gaan beginnen bij vers 33 en lezen dan door tot en met hoofdstuk 7, vers 8. Richteren 6 vanaf vers 33 tot en met hoofdstuk 7, vers 8. Waarbij de versen 35 vanaf hoofdstuk 6 tot en met 7 van hoofdstuk 7 ook de tekst voor de prediking vormen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren tezamen vergaderd en zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toonde Gedes heer een Gideon aan en hij blies met de bazuin. En de Abiezrieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijks zond hij boden in Aser en in Zebulon en in Naphtali en zij kwamen op hun tegemoet. En Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op den vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde al zo, want hij stond des anderen daags vroeg op en drukte het vlies uit. En hij wrong den dauw uit het vlies, een schaal vol water. En Gideon zeide tot God, uw toren ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde zij dauw. En God deed al zo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was dauw. Toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon, vroeg op, en al het volk dat met hem was, en zij legerden zich aan de fontein van Arod, dat hij het eerleger der Midianieten had tegen het noorden, achter den heuvel Moreh in het dal. De Heere zeide tot Gideon, des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in uw hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Nu dan, roep nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en versaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerden uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. De Heere zeide tot Gideon, nog is des volks te veel. Doe een afgaan naar het water, en ik zal en u al daar beproeven. En het zal geschieden van de welken ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welken ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, dien zult gij alleen stellen. Desgelijks, al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergene die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. De Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. En het volk nam den teerkost in hun hand en hun bazuinen. En hij liet al die mannen van Israël gaan en iegelijk naar zijn tent. Maar de 300 man behield hij. En hij at het heerleger der Midianieten beneden in het dal.
We willen met elkaar het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefde in de Heere Jezus Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig. Ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekte en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnenigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en allen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook niet met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 86e psalm richting de organist. We zingen alleen de versen 8 en 9 op psalm 86, de versen 8 en 9. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena die ons behoedt. En ook het 9e vers: doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Vers 8 en 9 van 86. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven.
Oh,
Van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heer ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Vers 3 van 118 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie in het late voorjaar langs de boerenakkers komt, die ziet die akkers dan op zijn mooist. Immers de aardappelvelden, die staan dan in volle bloei. Het land met koolzaad, dat kleurt prachtig geel. De tulpenvelden, die staan er mooi bij. En de plantuien, die komen omhoog. Maar als je in de zomer op een hete namiddag langs diezelfde boerenakkers komt, dan ziet het er wel wat anders uit. Want de gewassen die hangen dan helemaal slap. En de zonnewarmte heeft alle energie weggetrokken uit de gewassen. Het lijkt dan wel alsof het leven eruit is en alsof alles dor en doods is. Je vraagt je dan wel af of er van het land nog wel enige vrucht zal worden gehaald. Maar als dan in de nacht de dauwdruppels vallen en heel de aarde besprijken, dan is de aanblik die volgende morgen weer anders. Alles is opgefleurd en de gewassen die staan er weer heel anders bij. En dan is het alsof die gewassen, alsof die weer nieuwe energie hebben gekregen. Zo gaat het in het rijk van de natuur. Maar gaat het in het geestelijke leven ook niet dikwijls zo? Ook daar wisselen perioden van bloei en dorheid elkaar af. Het ene moment zie je een geloofsplantje opkomen en die zie je bloeien. Maar een tijd later hangt dat plantje slap en lijkt het alsof het leven eruit is. En zeker als dat geloofsplantje al een tijdje daar staat onder de brandende zon van verdrukking, verliest het zijn kracht en het geloofsleven zinkt in. Wat is het dan nodig dat die geloofsplantjes vanuit de hemel weer worden bedouwd? En daarvoor kan de Heere nou tekenen gebruiken. Tekenen die willen zijn als de dauw die de levensakkers van Gods kinderen bevochtigt. Tekenen die die geloofsplantjes weer doen opgroeien en bloeien. Door zulke tekenen leeft het geestelijke leven dan weer op. Precies zoals in een zomernacht met die dauw gebeurt. De Heere vernieuwt dan de krachten. Dat zien we ook in de geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema het geloofsleven van Gideon. En dat wordt in de eerste plaats bestreden, in de tweede plaats bevestigd en in de derde plaats beproefd. Het geloofsleven van Gideon, dat wordt bestreden, bevestigd, beproefd. Het was een hoogtepunt in het leven van Gideon. Immers, hij was aangegord met kracht uit de hoogte. En hij blies op de bazuin. En van allerlei kanten, daarom hebben we dat stukje ook nog gelezen, kwamen de mannen naar hem toe. Vanuit 4 stammen schaarden de mannen zich achter hem. Het werd een groot leger dat zich verzamelt onder zijn krijgsbanier. En aanvankelijk had het daar niet naar uitgezien. Want na zijn eerste daad als richter, het afbreken van die afgodenaltaren en het bouwen van een altaar voor de Heere God, kwam er een storm van vijandschap over hem heen. Ja, zelfs zo dat Gideon de dood in de ogen had gezien. Want de mannen van het dorp, ze wilden hem doden. En ze eisten bij vader Joas de uitlevering van Gideon. En ze toonden geen clementie, omdat Gideon nu de zoon van de dorpsoudste was. Gideon moest dood. Maar de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. En rukt hen uit. En dat is ook wel gebleken bij Gideon. Vorige week hebben we daar iets van gehoord. Want hem wachtte een taak. Hij was aangesteld als verlosser van Israël. En hij was geroepen om de Israëlieten te verlossen uit de hand van de Midianieten. Maar dat is nou geen geringe taak. En dat besef, dat leeft ook sterk bij Gideon. Hij heeft het immers gezien, al die jaren dat die vijandelijke legers door Israël gingen. Hij heeft het gezien hoe de vijand 7 jaar lang een spoor van verwoesting heeft achtergelaten. Gideon, die kende de kracht en de macht van de Midianieten. En wat een verschil. Zij maken zich op met een leger van 135.000 man. En Gideon, al zijn er nu veel die zich achter hem scharen, het zijn er maar 32.000. Begrijpelijk dat er veel door Gideon heen gaat. Want waarom zijn er bij hem dan niet meer? En zijn dit nou echt alle mannen uit die 4 stammen? Nou blijven sowieso die andere stammen. En staat heel Israël dan niet achter hem? Kan het zo eigenlijk wel goed gaan in de strijd? Stel je voor dat hij zich heeft vergist. Ja, als een mens gaat redeneren en rekenen, dan komt er altijd zoveel tegenop. Ja, zelfs als God tegen je heeft gesproken. Zelfs als je van Gods wegen bent aangesteld als richter. Zelfs als je bent aangegord met kracht uit de hoogte. En zelfs al liggen er beloften van God in je leven. Immers, dat zag je bij Abraham. Dat zag je bij Mozes. Later zie je dat bij Elia. En hier zien we dat bij Gideon. Ja, je ziet het toch bij al Gods kinderen. Bezwaren die kunnen rijzen in het hart. De tegenwerpingen die boven kunnen komen. En zoveel leeuwen en beren die op de weg kunnen verschijnen. Zeker als de tijd voortschrijdt. Want we weten niet hoeveel tijd er nou precies heeft gelegen tussen vers 35 en vers 36. Aangezien het wel gaat om een verzameling van mannen uit verschillende stammen, is het niet vreemd te veronderstellen dat er toch wel enige tijd overheen is gegaan. Bange vragen beginnen het hart van Gideon te kwellen. Want er kan zoveel fout gaan. En er staat zoveel op het spel. De verlossing van Israël. Hij voelt de zwaarte van zijn taak als richter. Ligt in zijn handen. Logisch dat hij die zwaarte voelt. Want Gideon, ja, wat voor militaire ervaring heeft hij nou? En nu moet hij straks de strijd aangaan tegen een groot leger van goed getrainde militaire mensen. En de twijfel slaat bij hem toe. Het wordt alles zo bestreden bij hem. En daarom zoekt Gideon naar bevestiging. En Gideon zeide tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. Hoor je hem? Die vraag, die aarzeling, die twijfel, indien gij. Aarzelend, twijfelend, aangevochten. Maar Gideon, je hebt Gods woord toch? Gideon, je weet toch wat de Heere heeft beloofd? Gideon, bij het altaar heb je toch die vrede met God mogen ervaren? Ja, dat kan allemaal zo zijn. Maar ligt dat nou altijd zo helder? Zie je dat nu altijd zo scherp? En vind je daar nu altijd dan ook de troost in? Ja? Ook naar u of naar jou, die er misschien van weet, dat bij het altaar de Heer je ogen en hart heeft gegeven voor het zoenoffer dat Christus heeft gebracht. En als je daar hebt mogen zien en ervaren dat in Christus verzoening en vrede ligt. En als er in je hart die uitgangen zijn gegaan tot de Heer Jezus Christus. Maar zeg het eens. Ligt dat voor u dan altijd zo helder en scherp? Wat als de storm opsteekt? Wat als er moeite komen? Wat als er donkere wolken hangen boven je leven? Wat als de omstandigheden zo haaks staan op datgene wat God heeft beloofd? En wat als de vijand zo sterk is en hij je helemaal in beslag neemt? Ja, wat als bange vragen je hart kwellen. Die vragen worden toch alleen maar meer als je ziet wie je bent van jezelf. Een zwakke strijder. En bovendien één met een boos hart. Allerlei vragen komen er bij Gideon boven. Ja, als het stormt, komen die vragen toch boven. Indien gij. Is het nu wel echt zo? Heeft God nu wel gesproken? Of heb ik me vergist? Dat is toch de praktijk in het leven van Gods kinderen. De bezwaren worden groot, de twijfel slaat toe. De bestrijding is er. Dan ga je toch afvragen of het allemaal wel echt is geweest. Als het zicht op Christus zo troebel kan zijn. En het leven van het geloof zo ingezonken. Als je vroeger zo duidelijk de kracht van Christus bloed mocht ervaren. En de rust die er ligt in Christus mocht kennen. Maar als het nou zo onrustig is van binnen. En alsof het eigenlijk wel lijkt dat het werk van Christus geen kracht meer doet in je. De opstellers van het avondmaalsformulier, die wisten van die strijd. Als zij van spreken als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof te strijden hebben. En zo ligt het toch. Juist bij diegene tot wie God gesproken heeft. Juist bij hen in wier hart God heeft gewerkt. Juist bij degene die bij het altaar die vrede in Christus hebben mogen smaken. Nee, daarin zijn zij niet te prijzen. Daarin was Gideon ook niet te prijzen. Want God had hem zoveel gegeven. Zijn belofte, vers 11 tot en met 24. Een bevestigend wonder bij die vertering van die maaltijd, vers 21. Of zijn beschermende hand toen die mannen van Ofra om hem heen stonden om hem te doden. Gideon, hij hoorde genoeg te hebben aan het spreken van God. Maar ondanks dat alles is Gideon nog niet verlost van zijn twijfel. Gideon, hij gelooft wel, maar dat geloof van Gideon is nog zo klein. Zijn geloof is nog zo wankelmoedig en het is nog zo bestreden. Is dat ook niet iets wat dikwijls de werkelijkheid is in het leven van Gods kinderen? En eerlijk, ik kan vanuit de schrift er geen twee noemen die deze strijd niet hebben gekend. Dat ligt niet aan God. Nee, dat ligt aan Gods kind. Er zoveel kan zijn waardoor hij afgeleid wordt van het belovend spreken van de Heer. De omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat er allerlei bezwaren komen. En dat de levensweg zoveel gedachten oproept. Of dat het zondige vlees er weer tussen zit. En dat het dan wel kan lijken alsof je de hele dag onder die brandende zon verkeert. En dat je futloos maakt en je de kracht verliest. En het geloofsplantje er wat slap bij hangt. Alles staat je tegen en alles komt je tegen. En je kan er niet meer overheen zien en je mist de geloofsmoed om verder te gaan. Het geloofsplantje staat er dor en doods bij. Daarom heeft het versterking nodig. Is het zo nodig dat de Heere zijn dauw legt over de levensakker. Wat die tere geloofsplantjes weer mogen aansterken, mogen aanwassen. En mogen opbloeien. Want een kind van God die heeft dat geloof toch niet altijd direct voorhanden. De Heere die moet het dan toch weer gaan bevestigen. Dat brengt bij ons de tweede gedachte. Bevestigd. Want in die aanvechting en in die strijd zoekt Gideon naar zekerheid. Ja, het ware geloof zoekt altijd naar opwas en versterking. Ja, opnieuw, u of jij in ons midden, die je houvast hebt leren vinden aan Gods belofte. U die alles in de Heere Jezus Christus hebt mogen vinden. U die mag delen in die vrede die door Christus verworven is. Dan zoek je toch ook altijd weer naar bevestiging. En naar versterking. Ik denk trouwens dat daarin ook het ware geloof zich onderscheidt van het tijdgeloof. waar het geloof niet echt is, dan haak ik me snel af. Zeker als door verdrukking die geloofsplantjes zo verdorren en het geloofsleven zo inzinkt. Maar het ware geloof, dat houdt het toch niet vol in tijden van verdrukking. En in tijden van verachtering in de genade. Dat begeert dan toch om op te mogen wassen. En te ontvangen nieuwe blijken van Gods gunst. Dat zien we bij Gideon als hij vraagt hier om een teken. Nee, dat is naar mijn overtuiging niet het ongeloof. Sommigen zeggen dat en die keuren dit vragen van Gideon helemaal af. Het is anderzijds ook niet zo dat we dit moeten zien als het hoogste stadium in het geestelijke leven, waarbij een kind van God altijd maar door het donker gaat en ook nooit de twijfel te boven komt en steeds maar topt en steeds maar worstelt. Als we dat zouden zeggen, dan zouden we ook de vastheid van het heil tekort doen. Maar Deksel, die zegt het treffend in zijn verklaring: dit is geen ongeloof, maar wel een gemoed waarin het geloof behoefte heeft aan uitwendige tekenen als steunsel. Zo ligt het hier toch. Gideon, die net is als Thomas, die ongelovige gelovige die bevestiging zocht. Gideon, die hier net is als die vader van die maanzieke knaap, die zei: ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Gideon, die hier net is als die wankelmoedige Petrus, die op Jezus' stem overboord stapte, maar toen hij weer lette op de omstandigheden, dat hij naar beneden zonk. Het geloof blijft zo, de gelovige, die blijft zo met zonde bevlekt. En het geloof blijft zo onvolkomen. Eigenlijk zou Gideon genoeg moeten hebben aan het woord. Maar dat dat niet zo is, ligt niet aan het woord, het object van het geloof, maar ligt aan de gelovige zelf, de subject van het geloof. En daarom moet de Heer ook elke keer weer, moet hij dat geloof bevestigen. En Gideon vraagt om een teken. Een dubbelteken. Want bij het eerste teken legt Gideon dan die schapenvacht legt hij op de grond. De wollen kant heeft hij waarschijnlijk naar beneden gelegd. En dan vraagt hij aan de Heer dat het schapenvlies nat zal worden van de dauw, terwijl de omliggende grond droog blijft. God doet wat Gideon vraagt. Zelfs zo dat hij een schaal van water heeft als hij dat schapenvlies uitbrengt. Dan zou je denken dat Gideon genoeg bevestiging heeft. Maar dan zoekt hij naar meer bevestiging. En enigszins beschroomd vraagt Gideon dan of het de volgende nacht andersom mag gaan. Dat dan het vlies droog zal blijven en de grond daaromheen nat van de dauw. En weer doet de Heere wat Gideon vraagt. En daarin komt toch uit hoe de Heere zijn aangevochten en bestreden kind te hulp komt. Maar laten we voordat we daarop gaan letten, eerst ons even kijken wat Gideon eigenlijk vraagt. Want wat doet Gideon nou precies? Gideon zoekt bevestiging bij het woord. Want dat valt op. Tot twee keer toe wijst Gideon op het spreken van God. Vers 36, gelijk als gij gesproken hebt. Vers 37, gelijk als gij gesproken hebt. Het woord gaat dus voorop. Ook nu, ook in deze geschiedenis. Door het woord is Gideon gegrepen, aan dat woord vond Gideon houvast. En uit dat woord mag Gideon leven. Maar datzelfde woord dient wel bevestigd te worden. En daarom vraagt Gideon om een teken. Dat teken dient om dat zwakke geloof van Gideon te versterken. Dat teken is bedoeld om de waarachtigheid van Gods spreken te onderstrepen. Het geloof dat op was, zoekt dat versterking zoekt door middel van een teken. Hij vraagt dat tot twee keer toe, als het ware een extra bevestiging. Laat wel zien hoe wankelmoedig deze richter is. Blijkbaar is het bij hem zo bestreden of God zijn woord wel zal nakomen. Nee, dat ligt niet aan God, want zijn spreken was helder. Zijn beloften zijn gewis en zeker. Wat ligt aan Gideon? Hij twijfelt en dan komt die bestrijding weer naar boven. En dan let hij ook te sterk op de vijandelijke machten. Tegelijk is het niet fout dat Gideon aan de Heere vraagt om zijn woord te bevestigen. Want met zijn gebrekkig vertrouwen en met de onvolkomenheid van zijn geloof zoekt hij de toevlucht tot de Heere dat hij het versterkt. En daaruit blijkt toch dat Gideon weliswaar geen volkomen geloof heeft, maar wel een oprecht geloof. Want juist dat zwakke geloof zoekt bevestiging bij God. Het wonder is nu dat God hem die bevestiging ook geeft. En dat getuigt toch van Gods genade, van Gods vrijmacht, van Gods almacht. Hij versterkt dat geloof van Gideon door middel van die twee tekenen. In zijn ootmoedige goedheid buigt hij laag neer naar Gideon en geeft hij bij die twijfelmoedige richter om vraagt. En is het niet dat de Heere nog steeds het aangevochten geloof van zijn kinderen bevestigt en versterkt door middel van een teken? Hebben wij daarom niet twee tekenen? De heilige doop en het heilige avondmaal. Tekenen die God aan zijn kerk geeft tot versterking van het geloof. Hij geeft ze opdat zo'n twijfelende Gideon de waarachtigheid van God spreken des te duidelijker gaat verstaan. Door die tekenen leert dat je met een God van doen hebt, waar je van op aan kan. Bevestigd door woord en teken, door woord en sacrament. Zo is de Heer. Zo gaat hij nou om met die rokende vlaswiek. Zo gaat hij om met zijn bevend en bestreden kind. En daarom na tijden van inzinking, na een periode van dorheid, na dagen van geloofstrijd, bedouwt hij ze met zijn geest en schenkt hij hen zijn tekenen. En toont hij aan hen zijn hartelijke blijken van liefde en trouw. Steeds weer laten die tekenen zien hoe goed de Heere is. Die tekenen die spreken van zijn liefde voor een in zichzelf slecht mens. Hij geeft ze. Ook het teken van het heilig avondmaal. Zult u kind van God in ons midden, zult u er dan ook gebruik van maken? Als u ooit het spreken van God in uw binnenste hebt gehoord. En als je door dat spreken van God wakker bent geschud uit die geestelijke doodslaap. En als je overgezet bent uit de duisternis tot het licht. En als je bij het altaar van het kruis de vrede die er ligt in Christus hebt mogen proeven en smaken. En zulken die worden genodigd om gebruik te maken van die tekenen. Want daardoor wil de Heere uw gangen en uw treden des te vaster maken in Christus. Hij komt met die tekenen, opdat je daardoor des te sterker overtuigd wordt van de vastheid van het heil in Christus en van de waarachtigheid van Gods belofte. Een ongelovige ziet niks in zo'n teken. En bij zo'n ongelovige kan ook niets versterkt worden, want die heeft ook niets. En zij kennen dat spreken van God ook niet in hun leven. Maar waar God heeft gesproken, daar staat zo'n ziel toch ook naar bevestiging en naar versterking. Dat brengt dan bij onze laatste gedachte. Beproefd. Nu is Gideon gereed voor de strijd. Nu heeft hij niet meer tekenen nodig. En dan komt er een nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 7. Toen stond Jerubabel, de welke is Gideon, vroeg op. Hij stelt nou niet langer uit. Nu de Heere zijn eigen woord tot twee keer toe bevestigd heeft, ziet Gideon geen reden meer om nog langer te wachten. En hij mag hierin zijn aangesterkt, hij mag hierin zijn bevestigd. En nu is Gideon dan ook zeer gewillig om die opdracht uit te voeren. Want de Heer heeft de belofte gegeven en heeft die door de tekenen ook bevestigd. En nu is het tijd om te strijden. En als de Heer terugkomt op zijn woord, dat bevestigt, dan is het ook tijd om het strijdtoneel te betreden. Ja, bedenk dat wel, want hij geeft dat teken ook van het heilig avondmaal niet om op de lauweren te gaan rusten. Hij geeft ze opdat de ziel, bevestigd en gesterkt, het strijdperk van het leven zal betreden. Ja, hij geeft het, hoe staat het ook alweer in het formulier, opdat wij getroost ons kruis op ons nemen. Vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk zullen strijden. Want de vijand die moet bestreden worden. Gesterkt door woord en teken. Gideon, hij neemt al zijn mannen mee naar die fontein van Harod. Een fontein die gelegen was bij het gebergte van Gilboa. En daar had je een uitzicht over de vlakte van Jisrael, over het dal van Jisrael, waar het leger van de Midianieten zich had verzameld. En tussen het dal van Jisrael en het Gilboa-gebergte lag een kleine heuvel Moreh. En de Midianieten die lagen daar precies achter. En zo konden Gideon en zijn mannen, die konden vanaf de plek waar zij waren op het Gilboa-gebergte, die konden de vijand zien liggen. Dat is me wel een aanblik. 135.000 man. Vijand goed getraind met goed toegerusting, met wapens. Een vijand die 4 keer zoveel is als zij. Je nagaan, Gideon die net dus bevestigd is in het geloof door die tekenen. Direct aansluitend wordt hij alweer beproefd. De Heere bevestigt en hij beproeft. Bedenk dat. Na een avondmaalsgang zal het nooit lang rustig blijven. En na die blijken van Gods liefde en trouw kom je in het strijdtoneel terecht. Dan moet je de tafel weer af. En de vijand houdt zich niet stil. Groot in aantal, misschien ook wel veel in lawaai. Als de Heere het geloof heeft bevestigd, dan ligt de vijand alweer klaar om alles weer neer te sapelen en alles weer in twijfel te trekken. Maar niet alleen die vijand ligt klaar, ook de Heere gaat beproeven. Dat zien we hier. En hij doet dat opdat een mens uiteindelijk hem alleen overhoudt. Want dan gaat de Heer opnieuw spreken tot Gideon. Vers 2. En de Heere zeide tot Gideon: des volks is te veel dat met u is. 32.000 man. 135.000. Je zou toch denken, des volks is te weinig dat met u is. Maar de Heere zegt wat anders. Want met zo'n groot leger van 32.000 man, dan zouden die mannen toch ook nog kunnen denken dat zij toch ook een bijdrage hebben geleverd aan de overwinning. God heeft hen geholpen, maar zij hebben, zou je dan kunnen zeggen, de Heere een handje geholpen. En zo steekt een mens toch in elkaar, een mens die een eerover van God is. Die altijd weer geneigd is om de eer ook naar zichzelf toe te halen. Laat de Heere zien, dat mag niet. Opdat het volk niet zou zeggen, dat ze zich niet zouden beroemen tegen de Heere en zeggende: mijn hand heeft mij verlost. En daarom moet het leger worden uitgedund. Het leger moet worden afgebroken. Trouwens, er liggen ook lessen in dat je het er ook ziet in de geestelijke strijd, moet ook van de mens de krachten worden afgenomen. Wij die vaak zo snel denken wat mee te kunnen brengen of wat in te kunnen brengen. Door het leger te verminderen, zal Gideon ervaren dat de kracht alleen bij God vandaan komt. Daarom krijgt hij ook die opdracht. Nu dan, roep uit voor de oren des volks, zeggende: wie beloden en verzaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Dus wie dus bang is voor de strijd, die kan maar beter weggaan. Angst maakt ongeschikt voor de strijd, want je zou ook maar zo de rest van het leger kunnen gaan verlammen. Die angst is op zich wel begrijpelijk. Als je ziet de grootte van die vijandelijke macht. En als ze onder de indruk zijn van het goed getrainde leger, en als ze denken, misschien wel aan hun vrouwen of aan hun kinderen, van hun eigen leven. Nou, nu ze de kans krijgen voor Gideon, dan nemen ze die ook. Dan gaan ze de een naar de ander. Uiteindelijk 22.000 die gaan. Ze nemen allemaal de benen en de mannen rondom Gideon vertrekken. Als angsthazen kiezen ze allen het hazenpad de bergen in. Ze zagen de sterke vijand en ze voelden de zwakte in zichzelf. Maar ze sloegen geen acht op datgene wat de Heere tot hen had gesproken. Hoe kon dit nou? Misschien lam geslagen door die 7 jaren van verdrukking? In elk geval, ze durven het niet te wagen met Gods belofte. Bij hen overheerst de angst. Maar wat zal dit voor Gideon zijn geweest? Hij was al met zo weinig. En hij houdt hier nog minder over. En als ze dan eens proberen door te denken en denken van Gideon, aangesteld als richter, verlosser van Israël, daarin ook een type van Christus, zien we daarin dan ook niet lijnen? Hoeveel waren er niet die hem hebben verlaten? Toen het erop aankwam, trokken velen bij hem weg. Je tijdgelovigen houden het ook niet langer vol. Schijngelovigen die vallen af. Als de strijd te zwaar wordt, hebben ze liever zichzelf dan Christus. als het ons leven kost? Wie wil dan nog een discipel van Jezus zijn? Zeg het nu eens eerlijk, als het mij, als het u jouw verdrukking zal opleveren. Als je vervolgd zal worden, als ze met het zwaard voor je staan, zou je dan nog steeds bij die meerdere Gideon willen behoren? Of zou je er dan met die 22.000 vandoor gaan en het hazenpad gaan kiezen? Als je jezelf toch een beetje kent, vrees je toch ook voor jezelf? Trouwens, in de Bijbel zien we dat niet alleen de tijdgelovigen de benen nemen. Ook de ware discipelen van de Heere Jezus blijven niet staan. Hoe was het in de hof van Gethsemane toen de vijand op de Heere Jezus Christus afkwam? En toen zij te maken kregen met het zwaard. Toen sloegen ze allemaal op de vlucht en niemand van hen bleef trouw. En ze lieten de Heere Jezus allen alleen achter. Ja, als het er toch op aankomt, willen wij allen toch het liefst de dienstplicht ontlopen. Nou, reken maar dat er van alles door Gideon is heen gegaan. Dan ziet ze met leden ogen gaan. Maar dan nog zijn ze met te veel. Vers 4. En de Heere zeiden tot Gideon, nog is des volks te veel. En dan wacht er een nieuwe selectieronde bij de fontein van Harod. Alle 10.000 gaan ze drinken, maar er komt een onderscheid openbaar. 9700, die knielen er als het ware bij neer om het volle teugen het water te drinken. 300, die blijven staan en scheppen het water met hun hand en likken het op als een hond. We laten het nu verder maar liggen of we achter die wijze van drinken nog ook wat moeten zoeken. Maar het leidt nu in elk geval tot twee groepen. Eén van 300, één van 9700. En dan gaat God de scheiding maken. Vers 7. Steeds meer wordt Gideon afgenomen. Het wordt voor hem toch steeds onmogelijker om zo de strijd nog te winnen. Zo te staan op het slagveld, de vijand voor je, eigen krachten verminderd, eigen mogelijkheden afgenomen. Doet de Heere dat niet altijd in de geestelijke strijd? Dat hij afbreekt. Dat hij afneemt. Dat hij je er buiten zet. Want Gideon moet het leren. Afzien van zichzelf. Afzien van de omstandigheden, opzien tot God. En terwijl Gideon door al zijn mogelijkheden heen zakt, zegt de Heere, ik zal u lieden verlossen. Vers 7. En daarin ligt er het geheim. De Heere moet het doen, de Heere kan het doen en de Heere zal het doen. En nu moet Gideon leren om blijvend krediet te hebben op deze God. En hij dient het geloof te beoefenen, waarin hij afziet van zichzelf en het enkel verwacht van de Heere. Want bij hem alleen is raad, kracht en sterkte. Zo dient de mens toch zeker ook in een week van voorbereiding. En weer bij bepaald te worden en ook te leren. Dat het heil, de verlossing, de zaligheid geheel van de andere kant komt, van Gods kant. Die 9700, die kunnen naar huis. God kan ze niet gebruiken. Zal je maar gezegd worden toch, het zal niet eenvoudig voor hun vlees zijn geweest. Het is wel een leerschool als de Heer je laat zien. Hij niet kan gebruiken. Er gaat tegen het vlees in en is een mens toch geneigd om te gaan stijgen. Maar ook voor die 9700 werd het een oefening om buiten het strijdveld in het gebed de zaak van Israël voor de Heere neer te leggen. 300 blijven er over in Gideons bende. Klein in getal, maar God aan hun zijde. Dan kun je wat lijden. En dan kun je ook strijden. Terwijl de overwinning vast ligt. Want God heeft het beloofd. Ik zal uw lieden verlossen. Amen. Heere, geef toch dat dat toch de vrucht op de prediking mag zijn, dat we dat mogen verstaan. U aan onze zijde, wat zal dan een nietig mens mij kunnen doen? Als de vijand van de Midian niet te groot is, als die driekoppige vijand zich op een mens werpt, als we met een Gideon u aan onze zijde hebben, dan kan zelfs het zwaard ons niet doden. Maar dan mogen we toch weten, veilig en beschermd te zijn onder uw hoede. Wilt u toch geven dat we zo ook de week van voorbereiding ingaan? Ons leren afzien van onszelf, gebroken in alle eigen krachten, om zo onze kracht, sterkte en bijstand te mogen zoeken en vinden in U, o Heere Jezus Christus. Wilt U zo de dank aanvaarden voor het goede wat U ons schonk, genade vergeven doen over al het zondige, en wilt U ons ook vanmiddag weer in uw huis rondom uw woord samenbrengen? We vragen het U, om Jezus wil. Amen. We willen gaan zingen uit de 56e psalm en daarvan het 4e vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.